Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 5,1%, maar groeit in 2021 dan weer met 3,2%. De werkloosheid loopt volgend jaar wel op tot 605.000, oftewel 6,5% van de beroepsbevolking. De economische vooruitzichten zullen echter wel verslechteren als er opnieuw een lockdown komt. Pieter Hazekamp is directeur van het CPB. Afgelopen vrijdag sprak ik met hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En hij had het over een recordkrimp van de economie door de coronacrisis van 8,5% afgelopen kwartaal. Jullie hebben het nu over een krimp van 5,1% over het hele jaar. Gaat het dan toch beter dan verwacht?
Nou, waar wij het over hebben is inderdaad het jaarcijfer. En dat bestaat natuurlijk uit eigenlijk de cijfers van de eerste twee kwartalen die gewoon beroerd waren. Maar daar is natuurlijk bijgekomen het feit dat we zeg maar, na 1 juni weer uit lockdown zijn gegaan. Dus de economie groeit weer wat. En we verwachten dus dat een deel van die krimp in de tweede helft van het jaar wordt goedgemaakt. En dat het volgend jaar nog doorzet. Dus vandaar min 5 dit jaar, wat overigens echt ook een historisch slecht cijfer is. Hè. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Maar het is wel beter dan cijfers van min 8,5 of min 10.
Ja, zegt u hiermee dan ook dat we de grootste klap gehad hebben?
Nou, in principe is dat zo, maar de onzekerheid is heel erg groot op dit moment. Hè. Dus we zien natuurlijk op dit moment wat tekenen dat de epidemie toch weer aantrekt. En als er echt een tweede golf zou komen met een lockdown en de contactbeperkingen met alle gevolgen van dien, ja, dan zou ook dit jaar, maar zeker volgend jaar, een stuk slechter uitkomen, waardoor volgend jaar ook nog een krimpjaar zou zijn. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen, we hebben het ergste achter de rug. Maar normaal gesproken is het zo, ja, de economie is weer wat aan het groeien. En tegelijkertijd de gevolgen van de klap die we gehad hebben, bijvoorbeeld in de werkloosheid, die dragen we echt nog wel even met ons mee.
Ja, stel dat die tweede lockdown er komt. Zijn daar cijfers van? Heeft u dat doorgerekend? Wat dan de krimp is?
We hebben dat doorgerekend. Dat betekent dat je dit jaar al wat slechter uitkomt, en min 6. Maar volgend jaar nog een stuk slechter. En min 3 dan, ten opzichte van plus 3. Dus dat betekent dat de economie het echt een stuk slechter doet. En dat de werkloosheid dan ook oploopt naar zo'n 10% volgend jaar. En dat zijn ongeveer 900.000 mensen. Dus dat zijn echt grote aantallen mensen die dan op zoek zijn naar werk.
Ja, dat is dus nu in goede. Als het goed gaat, dan is het alsnog 6,5%. Dus dat zou dan echt een hele verslechtering zijn.
Ja, dat zou een enorme verslechtering zijn. En dat soort cijfers hebben we eigenlijk sinds halverwege de jaren 80 niet meer gezien. Hè. Dus dat betekent natuurlijk dat de Nederlandse arbeidsmarkt dan echt een enorme klap zou krijgen.
Ja, dan even uitzoomen. Hoe doet Nederland het in een breder perspectief? Beter of minder goed dan andere landen?
Nou, we doen het in ieder geval iets beter dan de omringende landen. Dus landen als België, Frankrijk, Zuid-Europa hebben echt een veel grotere klap gehad. Maar ook Duitsland doet het iets slechter. En dat komt door een aantal redenen. Wij hebben een wat lichtere lockdown gehad. We hebben in zekere zin geluk dat we wat minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld toerisme. En de overheid heeft in Nederland toch heel snel gehandeld en ruimhartig gesteund. Waardoor de gevolgen bijvoorbeeld voor faillissementen en werkloosheid, die zijn er wel, maar die zijn wel gedempt.
Maar het lijkt erop, maar goed, ik heb er echt de ballen verstand van, dat we het in onze eigen portemonnee niet voelen. Want over de koopkracht, die blijft voor een doorsnee huishouden toenemen met 2,2% dit jaar. Hoe kan dat nou als de economie enorm krimpt?
Nou, dat komt ook door de manier waarop die koopkrachtcijfers gemaakt worden. Je kijkt dan eigenlijk naar een bepaald type huishouden. En als die situatie niet verandert, dan is het cijfer wat gepresenteerd wordt, is dat de koopkrachtvooruitgang. Dus dit jaar inderdaad ruim 2%. Maar als je bijvoorbeeld je baan verliest of je bent ZZP'er en je hebt veel minder omzet, dan merk je dat natuurlijk wel degelijk in je portemonnee. En dat zit niet in die cijfers. Hè. Dat zetten we er ook altijd bij. Het is echt een vergelijking van mensen die in dezelfde situatie blijven en niet bijvoorbeeld hun baan verliezen. Maar in normale omstandigheden zitten daar natuurlijk ook dingen als, als scheidingen tussendoor. Of andersom mensen die juist promotie maken of gaan samenwonen. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk wel je inkomen, je besteedbaar inkomen beïnvloeden. Maar niet in die koopkrachtcijfers terug te zien zijn.
Nee, dus dit cijfer zegt eigenlijk niet zo heel veel.
Nee, dat zetten we er ook bij. In dit soort tijden zegt zo'n koopkrachtcijfer niet zo heel veel. Het is natuurlijk op zich goed nieuws dat mensen die hun baan houden ook er in koopkracht op vooruit gaan. Dat zie je natuurlijk ook wel op dit moment. Hè. Dus Nederlanders sparen heel erg veel op dit moment. En dat komt voor een deel omdat ze het geld niet kunnen uitgeven. Dus we gaan minder op vakantie. Terwijl de afgesproken lonen, de loonstijgingen wel er nog zijn geweest en de inflatie laag is.
Vanavond is er weer een veiligheidsberaad met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. Normaal gesproken gebeurt dit 4 keer per jaar, maar met de coronapandemie is het veel vaker. De laatste keer dat de raad bijeenkwam was op 13 juli. Hubert Bruls is voorzitter van het veiligheidsberaad. Dit overleg was al even gepland. Bent u blij met de timing?
Nou ja, goed, de afgelopen 5 maanden hebben laten zien dat timing een relatief begrip is. Hè? Er is elke dag wel op het gebied van corona ontwikkeling. We hebben deze vergadering gepland met een paar weken pauze, althans wat vergaderen betreft. We zijn uiteraard waakzaam gebleven wat betreft de uitvoering van maatregelen. En er is weer genoeg te bespreken, dus in die zin is de timing zeker goed.
Ja, ik had het net met Victor Schildkamp over de mondkapjesplicht. Staat dat ook op de agenda?
Nee, als zodanig staat dat niet op de agenda. Waar we het wel over zullen hebben, ook in aanwezigheid van de ministers Grapperhaus en de Jonge, is natuurlijk over de voortgang. Hè. Wat kunnen we verwachten aan maatregelen? Wat is misschien nodig, ook landelijk? Dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van vandaag.
Ja, maar hoe kijkt u nog even over die mondkapjes? Hoe kijkt u daar tegenaan? Want straks komt die uitspraak misschien vervalt de mondkapjesplicht dan wel.
Ja, kijk, wat de rechter zal gaan besluiten zal niet alleen per se consequenties hebben voor Amsterdam. Hè, want ik wijs erop, dat is een zaak die nu vanuit de Amsterdamse situatie is aangekaart. Maar dan zal die ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor als je het eventueel landelijk zou willen toepassen. Ja, dat moeten we even zien. Het is, zoals uw verslaggever al zei, best een ingewikkeld vraagstuk. En ik wil er wel op wijzen, in de steden Amsterdam en Rotterdam is er echt wel iets aan de hand. Hè. Er zijn daar zodanig veel besmetting, ook sinds de invoering van de gedeeltelijke mondkapjesplicht, dat daar wel extra maatregelen nodig zijn. En ik neem aan dat een rechter dat ook zal meewegen.
U komt dus vandaag bij elkaar met de 25 veiligheidsregio's, de burgemeesters daarvan. Bent u tevreden met de regionale aanpak van het virus?
Nou, kijk, op zich wel. Wat je wel merkt is dat roept natuurlijk gelijk nieuwe discussies op. Hè? Want in de ene regio zijn ze dan bepaald iets strenger, omdat daar ook reden toe is. We noemen wel Amsterdam en Rotterdam, maar kijk ook bijvoorbeeld in West-Brabant en andere regio's waar lokaal van alles aan de hand is. En we zitten natuurlijk nog steeds te zoeken. Dit is natuurlijk voor ons allemaal onbekend terrein. We hebben een paar maanden van behoorlijke strenge tot uiteindelijk minder strenge landelijke maatregelen gehad. En nu de afgelopen 2 maanden, met steun van het kabinet weliswaar, maar moet je echt lokaal of regionaal je maatregelen nemen. En dat is natuurlijk toch altijd zoeken. Hè. Dit is geen wiskunde waarvan je gelijk kunt zeggen vandaag 1 en 1 is 2. Je ziet cijfers, je hebt de vermoeden dat die zullen gaan stijgen, maar je weet het nooit precies. En je merkt ook dat er soms op plekken oppopt, hè, die nieuwe coronabesmettingen, waar je het ook niet 1, 2, 3 had verwacht. Maar tegen die achtergrond vind ik dat we wel ook in gezamenlijkheid wel goed optreden.
Ja, over wiskunde gesproken, de cijfers liegen er niet om, gaan toch weer omhoog. Staan er nog aanscherpingen te wachten in het coronabeleid de komende periode?
Nou, we hebben op dit moment, tenminste niet voor vanavond, iets voorliggen om het landelijk nog strenger te maken. Ja, behalve dan waar we het over zullen hebben, is de quarantaineverplichting. Hè, waar vorige week natuurlijk ook al veel over te doen is. Dat staat bij ons vandaag op de agenda samen met de ministers om een voorstel te bekijken hoe dat zou moeten. Er zal waarschijnlijk iets van wetswijziging moeten komen. Dat is uiteraard in de handen van het kabinet en Tweede Kamer, Eerste Kamer. Wij hebben aangegeven dat we dat soort extra maatregelen wel nodig vinden daar waar het nodig is. Soms moet je mensen echt wel verplichten om er iets over te gaan. Ja, andere nieuwe maatregelen verwacht ik vandaag niet 1, 2, 3. En zoals gezegd, er zijn genoeg maatregelen en die worden nu dus ook regionaal, lokaal toegepast. Er zijn nog steeds regio's in het land waar het aantal besmettingen wel iets gestegen is, maar nog steeds zeer beperkt is. Terwijl er andere regio's zijn waar dat heel erg fors stijgt en echt ook alle hens aan dek zijn.
Ja, u heeft het over de verplichte quarantaine waarover gesproken gaat worden. Maar dan lijkt me toch wel dat de handhaving daarvan, dat is toch lastig, of niet?
Ja, weet u, ik verbaas me wel een beetje over die handhavingsvragen met alles wat de corona te maken heeft. Kijk, laat ik zo zeggen, dacht u nou werkelijk dat wij alles wat in Nederland niet mag of zo, dat we dat 100% handhaven? Door rood licht rijden wordt ook niet 100% bekeurd. Als winkeldiefstallen worden helaas ook niet allemaal opgepakt. Bij handhaven moet je altijd met andere woorden keuzes maken waar je prioriteiten legt. En zo'n verplichting quarantaine, die zullen wij dan steeds proefgewijze gaan controleren. Er is geen sprake van, en dat zou ook niet kunnen, dat je dat op grote schaal 100% zou kunnen gaan doen. Maar als je het aankondigt als een verplichting, geeft dat wel een heleboel Nederlanders wel een idee. Oké, dan ga ik me er wel aan houden, daar waar we nu misschien wat slordiger mee is geworden. Het idee dat een regel 100% gehandhaafd moet worden, anders functioneert die niet. Gelukkig is dat niet zo, want dan zouden wij in een land moeten leven waar we de politiemacht moeten vertienvoudigen. En dat zou wel het laatste zijn wat ik zou willen.
Ministers De Jonge en Grapperhaus zullen ook aanwezig zijn vandaag. Wat willen de veiligheidsregio's van hen horen?
Nou, waar we vooral de afgelopen maanden, en zeker in de periode dat we nu meer met die regionale aanpak bezig zijn, naar op zoek zijn, is dat we elkaar overweer steunen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Als een veiligheidsregio zegt, ik heb hier maatregelen nodig, ook al zijn die omstreden, dan moet er eigenlijk onvoorwaardelijke steun van het kabinet komen. En uiteraard wil het kabinet natuurlijk ook van ons horen hoe wij tegen landelijk beleid inkijken, zullen we dat ook steunen. In tijden van crisis is het heel erg belangrijk dat je als overheid zoveel mogelijk met één mond optreden. Dat is ook eigenlijk de belangrijkste functie van de vergadering die wij vanavond weer hebben. Dat je, als je al verschillen hebt, dat je elkaar kunt uitleggen waarom die verschillen er zijn. En wat overigens wil je eigenlijk zoveel mogelijk als één overheid optreden. En dat zal ook dus de hoofdinhoud van het gesprek vanavond zijn.
Bondscoach Ronald Koeman naar Barcelona. De geruchtenmachine in Spanje neemt immense vormen aan. En dat niet alleen. Koeman zou ook serieus in gesprek zijn met de Catalaanse club. Hoe moet het Nederlands elftal verder zonder de bondscoach die Oranje weer terug op de internationale voetbalkaart zetten? Maarten Wijfels is Oranje Watcher namens AD Sportwereld. Koeman heeft al eerder gezegd dat hij tot en met het EK van 2021 zou aanblijven. Hoe groot acht jij de kans dat Ronald toch naar Barcelona gaat?
Die kans is wel groot. En het is wat je zegt. Hij heeft het meerdere keren gezegd dat hij tot en met het EK in elk geval blijft. Maar de signalen zijn nu zo dat er toch wel iets veranderd is. En dat hij er open voor staat, dat de club er open voor staat. En nu is het even wachten ook hoe de KNVB er ook mee omgaat. Want tot gisteravond in elk geval was daar nog geen sprake van dat ze daarover aan het denken waren.
Ja, onder Koeman kwalificeerde Nederland zich eindelijk weer voor een eindtoernooi. Wat betekent het voor Oranje als Koeman vroegtijdig zou vertrekken?
Ja, dat is wel een probleem. Want over 2,5 week staan de eerste interlands weer op het programma. 4 september speelt de Nederlands elftal en 7 september. Toevallig ook deze week, woensdag, komt de eerste voorselectie van het nieuwe seizoen komt naar buiten. Dus ja, dat betekent dat jij als bond, wat moet je? Je moet eigenlijk meteen schakelen. Terwijl er geen kant-en-klare opvolger is. Het is natuurlijk wel ook ongewis wat er met het EK bijvoorbeeld gebeurt. Het staat nog op de kalender voor volgend jaar mei of volgend jaar zomer. Ja. Dus dit wordt een jaar waarin je op zich wel tijd hebt om een bondscoach te zoeken. Maar er is wel een proces in gang gezet met Koeman. Dus dat moet dan, dat wordt dan op slag waardeloos.
Is het ook nog reëel dat Koeman eventueel bondscoach blijft van Oranje en dat hij dan beide banen gaat combineren? Dat hij dan ook coach van Barcelona wordt?
Ja, kijk, alles kan. Maar dat lijkt toch wel heel ingewikkeld te worden als je dat wil. Het lijkt mij niet. Als je kijkt ook in Barcelona wat daar allemaal moet gebeuren. Die hele club moet op zijn kop. het lijkt me niet dat je dan ook nog even bondscoach kunt zijn. Dus ja, niet.
Er is ooit één Nederlander geweest die dat kunstje ook geflikt heeft.
Ja, precies. Maar het is er maar één, hè? Ik denk dat dat wel genoeg zegt.
Ja, Rinus Michels hebben we het dan over. Maar laten we dan even doorpokeren. Er worden alweer namen genoemd voor mogelijke opvolging van Koeman bij het Nederlands elftal. Philippe Cocu wordt genoemd, Erik ten Hag, Peter Bos, Frank de Boer en ook, dat is opvallend, Arsène Wenger. Hoe schat jij het in, die kandidaten?
Het is wel leuk dat je dat noemt, want dat Wenger hebben wij zelf vanochtend als een kandidaat genoemd in onze AD voetbalpodcast. Om eens over na te denken, omdat dat een man is die heeft een link met onze voetbalcultuur. Jarenlang Arsenal natuurlijk getraind, veel heeft ook altijd lovend over het Nederlands voetbal gesproken. En is ook wel bij de KNVB in beeld geweest een aantal jaar geleden om eens te kijken van zouden we zo'n man kunnen vragen. Hij wil graag nog een keer bondscoach zijn, heeft hij altijd gezegd. En hij werkt nu momenteel bij de FIFA in een soort rol die Marco van Basten eerder had. En dat is geen functie waar je aan gebakken zit. Dus ja, wie weet is het ook een idee om zo'n man te polsen als Koeman zou gaan.
Nou, ik vind het wel een spannende gedachte. En van het rijtje andere namen?
Ja, kijk, ik moet je afvragen. Mij lijkt dat Erik ten Hag, die is clubtrainer, die zit midden in dat clubproces. Die wil dat denk ik nog een aantal jaar zijn. Peter Bos heeft het al gezegd van joh, ik wil ooit bondscoach worden, maar niet op dit moment. Ik denk niet dat dat meteen verandert. Philippe Cocu, ja, zou ik zelf ook wel een interessante vinden, omdat hij omdat zijn aanpak denk ik ook wel past bij de selectie die er nu is. Wel een pragmatische man. Koeman is ook wel een pragmaticus. Maar goed, traint momenteel een club op het tweede Engelse niveau. Moet blijken of hij eventueel zin zou hebben. En Frank de Boer werd genoemd. Ja, die is nu op clubniveau. Ja, bij drie opeenvolgende clubs is dat eigenlijk niet gelukt. Dus ja, om die nu dan meteen bondscoach te maken. Ik denk dat hij eerst maar eens even een periode van bezinning tegemoet moet. En hij moet maar eens moet kijken wat hij met zijn carrière überhaupt wil.
Ja, aan de andere kant, zoveel tijd heeft de KNVB ook weer niet. Want wat jij zegt, over 2 weken staan die interlands met Polen en Italië al op het programma. Is het reëel om te denken dat de KNVB daarvoor al een waardige vervanger heeft gevonden?
Ja, dat lijkt mij heel moeilijk. Dus kijk, er wordt nu natuurlijk ook vandaag, er wordt natuurlijk volop gesproken nu. In Barcelona is een bestuursvergadering. Dus het moet allemaal blijken in welk tempo dingen nu zullen gaan. En ja, de KNVB, wat ik zeg, tot dit moment waren ze helemaal niet bezig met schakelen naar een eventuele nieuwe bondscoach. Dus ja, die moeten daar ook hun gedachten over laten gaan. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat er binnen nu en een week, stel dat Koeman gaat, dat er nu binnen nu en een week een nieuwe bondscoach staat. Dat kan bijna niet.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.